En dit is dan, zoals ik zei, een afrondende toespraak daarover. En ik wil met u graag iets lezen uit Ezechiël 44. En nog een paar stukjes uit de andere hoofdstukken die nog komen. Ezechiël hoofdstuk 44. Toen bracht hij mij terug naar de buitenste poort van het heiligdom die op het oosten uitzag. Deze was gesloten. En de Heere zei tot mij, deze poort zal gesloten blijven. Ze zal niet geopend worden en niemand mag daardoor binnengaan. Want de Heere, de God van Israël, is daardoor binnengegaan. Daarom moet zij gesloten blijven. Wat de vorst betreft, omdat hij vorst is, mag hij daarin gaan zitten om te eten voor het aangezicht des Heeren. Door de voorhal van de poort zal hij naar binnen gaan en langs dezelfde weg naar buiten gaan. Daarop bracht hij mij naar de noordpoort, naar de voorkant van het huis. En ik zag en zie de heerlijkheid des Heeren vervulde het huis des Heeren. En ik viel op mijn aangezicht. Toen zei de Heere tot mij, mensenkind, let aandachtig op. Zie met uw ogen en hoor met uw oren alles wat ik tot u spreek aangaande al de inzettingen en wetten van het huis des Heeren. Let aandachtig op het betreden van het huis door al de toegangen van het heiligdom. En zeg tot de weerspannigen, tot het huis Israëls. Zo zegt de Heere, Heere, gij hebt meer dan genoeg gruwelen bedreven, huis van Israël, doordat gij vreemdelingen en onbesnedenen van hart en onbesnedenen van lichaam hebt binnengebracht om in mijn heiligdom te zijn, om mijn huis te ontheiligen, terwijl gij de voor mij bestemde spijzen, vet en bloed, bracht, zodat zij mijn verbond schonden. Boven al de gruwelen, en gij hebt zelf voor mijn heilige dingen geen zorg gedragen, maar gij hebt hen aangesteld om voor u mijn dienst en mijn heiligdom waar te nemen. Dan ga ik iets verder in vers 15, maar de Levitische priesters, de zonen van Zadok, die de dienst in mijn heiligdom in acht genomen hebben, toen de Israëlieten van mij afdwaalden, die zullen tot mij naderen om mij te dienen. En ze zullen in mijn dienst staan om mijn vet en bloed te brengen, luidt het woord des Heren. En die zullen mijn heiligdom binnengaan en die zullen tot mijn tafel naderen om mij te dienen. En ze zullen mijn dienst waarnemen. Wanneer zij dan de poorten van de binnenste voorhof ingaan, zullen zij linnen klederen aantrekken. Ze mogen geen wol dragen als ze dienst doen in de poorten van het binnenste voorhof of in het huis. Linnen hoofddoeken zullen op hun hoofd zijn en linnen broeken aan hun heupen. Ze zullen zich niet omgorden met iets dat doet zweten. En dan iets verderop in dit boek in hoofdstuk 47... Vers 1, toen bracht hij mij terug naar de ingang van het huis en zie, er stroomde water onder de tempel van het huis uit. Oostwaarts, want de voorzijde van het huis was op het oosten. Het water vloeide onder de rechterzijkant van het huis vandaan, ten zuiden van het altaar. En hij leidde mij door de noordpoort en hij voerde mij toen buitenom naar de buitenste poort, naar de poort die op het oosten uitzag. Hij zie, daar borrelde water op uit de rechterzijkant. Nadat de man uitgegaan was naar het oosten met een meetsnoer in zijn hand, mat hij 1000 el, zeg maar 500 meter, en deed mij door het water gaan. Het water reikte tot aan de enkels. Hij mat weer 1000 el en deed mij door het water gaan. Het water reikte tot aan de knieën. Hij mat weer 1000 el... en deed mij daardoor gaan, het water reikte tot aan de heupen. Hij mat nog eens 1000 el, nu was het een beek geworden, die ik niet doorwaden kon, want het water was zo hoog dat men erin zwemmen kon, een beek die men niet kon doorwaden. Toen zei hij tot mij, hebt gij het gezien, mensenkind? Daarop deed hij mij teruggaan langs de oever van de beek, en toen ik terugkeerde, zie langs de oever van de beek stonden aan weerszijden zeer veel bomen. En dan nog één tekst uit hoofdstuk 48, de allerlaatste tekst. En de naam van de stad zal voortaan zijn: De Heere is aldaar. Yahweh Shama in het Hebreeuws: De Heere is aldaar. Tot zover het lezen. We hebben inderdaad in de loop van de tijd iedere keer een stapje verder mogen maken in de richting van het huis zelf. In dit boek wordt beschreven hoe het niet goed ging onder Israël. Hoe ze fout op fout hebben gestapeld. En ze iedere keer van de Heere afweken. Ze zijn om die reden in ballingschap gegaan. In Babylon, in Babel, in Irak terechtgekomen. Zo zouden we dat vandaag zeggen, in Irak. En daar hebben ze in een vluchtelingenkamp gezeten. Volgens het boek Ezechiël was daar een hele horde samen met hem in een vluchtelingenkamp bij een rivier, de Kebar of Kebar. Anderen in diezelfde tijd, die zijn in het paleis van de koning terechtgekomen. David en zijn vrienden, dat was dezelfde tijd. En David kreeg daar een soort omscholing en werd rijksbeambte. Dus, maar dat was ook vanuit Jeruzalem. Weer anderen zijn daar gebleven in Jeruzalem. Dat zijn de armen geweest die geen enkele invloed hadden. Maar die mochten van die vijandige koning wel blijven zitten, want die deden toch geen vlieg kwaad. Nog weer anderen zijn met Jeremia in die tijd in de richting van Egypte gevlucht. Maar hoe dan ook, op alle mogelijke manieren zijn ze uit Jeruzalem gegaan en ze zijn ze verdreven. En Nebukadnezar heeft de tempel kapot geslagen en de stad verwoest. Kortom, één grote puinzooi. Dat was het toen. En het hele merkwaardige is dat om de schuld van Israël dit allemaal is gebeurd en dat Ezechiël mag vertellen, en toch ga ik iets bijzonders met jullie doen. Dat is een hele merkwaardige gedachte in dit boek. De Heere zegt, kijk, het is helemaal fout gegaan met jullie. Jullie hebben het totaal verknoeid. Maar ikzelf zal naar mijn schapen vragen. Ikzelf ga jullie opzoeken. Ik ga iets bijzonders met jullie doen. Ik breng jullie terug. Ik ga naar jullie vragen en ik zal er zorgen. Ik zal zorgen voor een heiligdom. Ik ga. En ik zal er weer wonen, notabene. Want de Heere woonde in Jeruzalem. En die heerlijkheid van God, die glorie van God is weggetrokken in oostelijke richting, zegt de Bijbel. En die heerlijkheid, die glorie van God, die majesteit van de Heere, komt weer terug. En die heerlijkheid, die majesteit van God zal daar weer zijn. In de stad, die weer herbouwd gaat worden. Dus de Heere God zegt eigenlijk, jullie hebben het totaal verknald, maar ik doe wat ik in mijn hart heb. En dat is genade op genade stapelen. Eigenlijk een beetje, ook al ben je kreupel, de Heere zal ervoor zorgen dat je terugkomt en dat je weer een bijzondere plek vindt. Een plek voor hemzelf. Dat is de totale lijn van dit boek. En dat is een magistrale lijn. Misschien zijn er flarden van blijven hangen in de loop van de vele zondagen. En nu zijn we aan het afronden. De vorige keer, ik herinner me dat nog als de dag van gisteren, omdat het mezelf nog raakte, hebben we het over het altaar gehad. Daar wat dingen bij verteld. Dat de Heere altijd een plekje wil waar hij kan staan en zegenen. Het altaar is bij uitstek de plek waar de Heere staat en zegent. Dat zei de Heere. Toen de wetgeving kwam, nog een keer de herinnering aan Exodus 20. Toen zei de Heere, toen het volk bang was, en hoe kunnen we ooit dichterbij komen? Hoe zouden we zo'n heilige God kunnen tegemoet treden? Hoe is dit mogelijk? En dan zegt de Heere daar, en je zult een altaar bouwen, want ik heb een plaats waar ik mijn naam zal doen gedenken en waar ik kan staan en zegenen. Nu, alles op een rij gezet. Waar zou de Heere staan om ons te zegenen? Antwoord: waar het offer aller tijden is gebracht. Golgotha. Het kruis van de Heer Jezus. Het altaar. Daar kan de Heere staan en zegenen. Hij kan je zegenen. Hij kan je tegemoet treden met brood en wijn. Hij kan je uitnodigen om bij zijn tafel te komen met kreupele voeten. Ook al klopt dat niet helemaal, ook al heb je zonde op zonde gestapeld, toch kan hij jou verdragen. Waarom? Omdat de Heer Jezus voor zulke lieden, voor zulke mensen aan het kruis wilde sterven. Dat altaar hadden we, dat was weer opgericht. Dat stond er weer, het huis des Heren was er weer. En nu gaan we iets verder. En ik vond het eigenlijk wel een hele passende voor vanmorgen, eerste zondag van het nieuwe jaar. Want de Heer zegt, ik wil je even wat vertellen. Ik ben het huis binnengegaan, heb ik zelf gemaakt, heb ik zelf laten maken. Het is mijn eigen huis. Maar ik heb een bepaalde route gekozen en die route is langs de oostelijke kant, de Oostpoort. Vanaf de Olijfberg. Komt nog een keer hoor. Als de Heer Jezus in de toekomst komt, dan komt hij vanuit het oosten. Vanaf de Olijfberg gaat hij Jeruzalem binnen. Ik bedoel, dit zijn niet zomaar termen. Dit is gewoon profetie, hè? Weet je wel? Je ziet het hier al gebeuren. Dat de Heere zelf, de glorie van God, komt uit oostelijke richting. En dat hij dat huis binnengaat. Vandaag de dag is Jeruzalem ook voorzien van poorten. Maar één poort is helemaal dichtgemetseld. Dat is de Oostpoort. Dat is die bewuste poort waardoor de Heere gaat binnenkomen. En de islamieten hebben dat ding dichtgetimmerd, hebben helemaal dichtgemetseld. En die denken, nou, als we hem nog dichtgemetseld hebben, dan kan de Heer er natuurlijk nooit doorheen komen. Ja, hij is gewoon dicht. En ze hebben er nog een begraafplaats voorgelegd. En geen enkele Jood, geen enkele priester, zeker niet een hoge priester van God, die zal over een graf lopen. Nooit één keer. Dit is gewoon ten eenenmale ondenkbaar. Ja, nu hebben we het helemaal klaar. We hebben de poort dicht en we hebben er een begraafplaats voor, een flinke, forse begraafplaats. Dus dit is gewoon afgesloten route. En om het nog meer compleet te maken, hebben ze onder die poort ook nog een moskee gebouwd. Een islamitisch heiligdom. En achter die poort nog een moskee. Daar zitten op dit moment geloof ik 3 moskeeën in die poort. Nou, dat is einde oefening, hè? Dus de Heer kan wel wat willen, maar dat komt nooit. Dat zal nooit tot een soort ingang vanuit oostelijke richting komen. Toch zegt de Bijbel hier, dit is profetie. Deze tempel moet nog gebouwd worden, zal ik maar zeggen. Maar de Heer voorspelt het helemaal. Het tekent het helemaal uit. En toch komt hij uit oostelijke richting en gaat die tempel binnen. Hoe? Nou, Zacharia doet in ieder geval een suggestie. Als u het boek Zacharia leest, dan ziet u, als de Heer Jezus komt op de Olijfberg, dan splijt die Olijfberg midden door. Dat is A, dat is een gigantische dreun. Dit is gewoon een geweldige aardbeving. Iedereen roept, ja, natuurlijk voorspelbaar, want er ligt een breuklijn over de Olijfberg. Klopt hoor. Is echt bekend. Dus als het ergens gaat splitsen, dan gaat het daar splitsen. Dat is wel duidelijk. Maar Zacharia zegt bovendien dat er een gigantische aardverschuiving bij komt. Dat betekent dat er een soort dal ontstaat. Weet je wel, dat alles wordt opgeschoven. Gewoon weggeschoven. Nou, ik vul in. Die begraafplaats die wordt weggeschoven. Ja, misschien ben ik te simpel. Maar bovendien kan de Heer er simpel met zijn wagen volgens Ezechiël overheen. Want ik kan eventjes omhoog en eventjes zo en dan weer naar beneden. Dus dat is. Nee, maar die wagen wordt heel precies omschreven in Ezechiël 1 en 10 en 43. Met andere woorden, de glorie van God in de troonwagen is een soort mobiele wagen. Niet als onze autootjes, want hij zet helemaal geen achteruit op dat ding van de Heer. Gaat alleen maar omhoog, maar kan dus makkelijk naar beneden. Dus dat is sowieso een bijbelse, goddelijke oplossing. Maar zelfs de aardverschuiving kan ervoor zorgen dat die hele muur weggeschoven is. Dat die gesloten poort weggeschoven is. Met andere woorden, het probleem is minder groot dan mensen zeggen. Stel dus eigenlijk niet zoveel voor. De Heer komt binnen. In zijn stad. Die stad die noemt hij zelf, dit is mijn stad. En die stad heet niet meer Jire Shalom, voorzien in vrede, maar ik ben er. Jaweh Shama. Dat is een hele bijzondere verschuiving van naam. De Heere zelf is er. En dat maakt het verschil. Hij is er. Jaweh Shama, de Heere is al daar. Hij woont er. En hij, de Heere, gaat dat tempelcomplex binnen. Ook langs die oostelijke route, dus hij loopt gewoon door, gewoon rechtdoor. Als hij dan vanuit de oostelijke richting Jeruzalem binnen gaat en je komt dus bij de tempel uit, dan gaat hij ook door, dan gaat hij langs de oostelijke kant de tempel binnen. De ingang van de tabernakel was op het oosten, lees maar eens. De ingang van de tempel van Salomo was op het oosten, lees maar. Dus de ingang van het huis des Heren is ook in de toekomst naar de oostelijke kant. En de Heer gaat door die ingang binnen. Dat snappen we, denk ik, een beetje. Maar nu komt het merkwaardige dat er in die tijd een vorst zal zijn. Wie is die vorst? Nou ja, als je een beetje eigendunk hebt, dan denk je, nou, dat ben ik dus. Dat zal ik wel zijn, want het is geen betere dan dato. Dus het is gewoon simpel. Je vult je eigen naam in. Een beetje eigenwijs klinkt het. Een beetje boel. Eigenwijs dan. En toch is het niet zo ver bezijden de waarheid. Want ik denk dat het hier gaat om iemand die de Heere vertegenwoordigt. De representant van de Heere. Ja. Wie zou dat vandaag zijn? Ja, dan moeten we even goed denken. En als je in een bepaalde geloofsrichting bent toegedaan, denk je, nou, dat is onze voorvader of onze kerkleider of onze chef, de baas of zo. Maar even doordenken. Wie zou dat zijn vandaag? Nog een keer precies, dat ben jij. Als je gelooft in de Heer Jezus, dan ben jij dat. Jij bent zijn representant. Je mag laten zien wie hij is. Dat is grandioos. Weet je, om die reden word jij een priester en een koning genoemd. Want de priesterkoning, ja, dat is onze hoge priester. Dat is de Heer Jezus. Dat is volstrekt helder. Maar jij bent ook een priester en jij bent ook een koning. Als je gelooft in de Heer Jezus. De enige voorwaarde is, geloof je dat? Ik ben ervan overtuigd dat die representante, die vorst, een uitbeelding is van die de Heere Jezus representeren, die hem weerkaatsen. Zoals de maan het licht van de zon weerkaatst in de nacht van deze wereld. Weet je wat? De maan heeft geen licht van zichzelf. De maan weerkaatst alleen maar. Maar zo zal de gelovige het licht van de Heer Jezus weerkaatsen. Zijn vertegenwoordiger zijn, zijn representant zijn. Maar, zegt de Bijbel, de vorst moet wel even opletten. Want de Heere is langs die oostelijke richting binnengegaan. Maar ja, dat mag je wel even op de Sabbat ook proberen. Maar dan moet je wel stoppen. Want er is een soort hal bij die oostelijke poort. Dat is niet ongebruikelijk in termen van poorten. Dat er een soort portaal is. In de poort werd ook recht gesproken vroeger, weet je wat? Daar zaten de rechters, daar zat de notaris, daar zat de burgemeester, de wethouder. Dat was in de poort. Denk maar aan Rut en Boas, die zaten in de poort. Nou, en als je ooit een poort ziet in het oosten, zie je ook dat er een behoorlijke ruimte is waar mensen ook zaten. Waar ze inderdaad de stadsbestuurlijke dingen regelden. Daar zit je wel. Maar de Heere is verder in het huis gegaan, langs die route. En nu zegt de Heere, nee, de vorst, je mag daar wel even gaan zitten op Sabbat. Maar dan moet je de deur uitgaan en dan moet je een ommetje maken. En dan moet je langs de kant, de Noordpoort, dan moet je dus langs de Noordpoort naar binnen gaan. Dus stel je voor, de Heere gaat het huis binnen, door die oostelijke poort. En de Heere is binnen gegaan en het hele huis werd van zijn glorie, van zijn heerlijkheid vervuld. En daarna komen wij, komt de vorst en die gaat ook naar binnen. Maar nu is er even een deur. Nou, dat vinden we nou wel een beetje sneu, hè? Zullen we dan toch van hem zijn en zijn representant? Hebben we natuurlijk dezelfde rechten als hij, toch? Dat trof mij van de week toen ik eraan dacht. En ik heb dat een beetje vastgeknoopt aan de tekst uit het boek Jozua. Ik zal het je schetsen. In de dagen van Jozua is het volk bij de Jordaan gekomen en daar zouden ze de Jordaan gaan overtrekken. Ze zouden het land binnenstappen, ze zouden de zegen van de Heere binnengaan. En wat zegt de Heere dan? De ark gaat voor jullie uit en de priesters die dragen de ark. En let op, let op die priesters. Hè? Die dragen de ark en die brengen de ark gewoon door het water heen. Nou, dat hebben ze gedaan. En dan zegt de Heere, merkwaardig genoeg, daar zij tussen u en de priesters die de ark dragen een afstand van 2000 ellen. Nou, en daar staat er ook nog bij, opdat jullie de weg weten. Nou, we zouden gezegd hebben, als je nou toch de weg wil weten, moet je zo dicht mogelijk bij die priesters blijven. Ja, je moet niet 2000 meter, dus een kilometer achter je tomtom aanhobbelen, want dat gaat nooit goed, hè. Dan moet je vlakbij, dan moet je bovenop zitten, toch? Omdat je de weg zult weten. En de Heere maakt in Jozua's dagen duidelijk, moest luisteren, er is een groot verschil tussen mij en mijn glorie en jullie. Ook al ben je heel dichtbij, ook al ben je mijn volk, ook al hoor je bij mij, ook al ben je genadig en goede tieren, heb ik mijn goede tierenheid aan jullie laten zien, toch moet je oppassen. En dat zie je precies net zo. Je bent wel de vorst, de representant, maar er is toch een beetje afstand. Hè? En dat mis ik vandaag een beetje. Weet je, alsof God je buurman is, alsof Jezus ongeveer de oudste broer is, gewoon deel uitmaken van de gemeente. Nou, nee, zo zit het niet helemaal. Hij is meer, hè? Hij is hoger. Hij is hoger. Hij is de Heer, hij is de verhevene. God te prijzen tot in eeuwigheid. Dat is de Heer Jezus. Je bent van hem. Je mag aan zijn tafel eten. Je mag bij hem zijn, met hem zijn. Maar hij is wel de Heer. Hij is wel de koning. En jij bent maar. Ja, ik ben oneindig dankbaar dat ik representant mag zijn. En Johannes de Roper zei van, ook al zou ik alleen maar zijn vetertje mogen vastmaken. Ja, maar dan had ik het al. Dan was ik al iets geweldigs. Of zijn schoenen achter hem aandragen. Nou ja, dan ben je ook al iemand. Je zou zeggen, nou, nee, dezelfde schoenen aan natuurlijk. Of dan moeten de slaven even mijn vetertje strikken. Nee, er is een verschil. En dat verschil is dat Jahwe, onze Heere, God, de eeuwige blijft en de verhevene blijft, dat hij altijd dezelfde is. En wij moeten er echt aan wennen dat we, alhoewel heel dichtbij, toch een afstand hebben. En die afstand is nodig opdat je de weg zult weten. Nou, dan wil je het nieuwe jaar instappen. En dan zegt de Heer, nou een beetje afstand nemen van mij. Je zou zeggen, nou Heer, dat bedoelt u toch niet? U bedoelt dat we heel dicht bij u moeten. Ja, dat bedoelt de Heer ook wel. Maar toch een beetje afstand. Want anders verdwaal je. En de hele wereld is verdwaald omdat ze die afstand niet hebben bewaard. Dat geloof ik stellig. Daar zit het probleem. Zie je die vorst? Nou, hij mag op Sabbat even naar binnen. We mogen belijden dat hij Heere is van dit huis. En we mogen eigenlijk hetzelfde ruiken. We mogen ruiken dat hij daar geweest is. Ik denk even aan het boek Hooglied, waar ze roken dat de bruidegom aan de deur geweest was. Maar zo dichtbij. En toch eventjes voorzichtig. Dus dat is één. Twee. En toch zijn er in dat huis mensen die een bijzondere taak hebben. Dat zijn de priesters. En ik heb het bewust met je gelezen. Dat waren de zonen van Zadok. Vergeet het maar, sommigen zeggen dat die allemaal nog in Engeland zitten. Er zijn hele theorieën dat de Zadok-priesters vandaag nog in Groot-Brittannië zijn. Dus hele interessante boeken zijn erover geschreven. Maar laat maar. De Heere weet precies waar ze zijn. Ook al zit er één ergens in Londen, hij haalt het er toch wel uit. Dus dat is niet jouw taak en niet onze zaak, maar dat is zijn zaak. Dat doet hij. En die priesters, die zonen van Zadok, die worden bijzonder genoemd. En die hebben in het huis van de Heere, aan de tafel van de Heere, expliciet de term, Ezechiël 44, de tafel van de Heere, het altaar. Het altaar is de tafel van de Heere. Dus als je nou toch over de tafel van de Heere wilt nadenken, dat heb ik de vorige keer gezegd, dat ging over het altaar, de tafel van de Heere. Ook in Malachi, hoofdstuk 1, vers 7 en hoofdstuk 1, vers 12. Maar ook hier, Ezechiël 44, de tafel des Heren. Maar die priesters die waren in kledij gekleed. Je moet je voorstellen dat de hoge priester er schitterend bij liep. Vroeger. En in de toekomst is het de Heren zelf in glorie en in heerlijkheid. Dat is magistraal. Maar priesters die hadden een linnen tenue. Een soort tulband, een soort hoed. En linnen jurk en linnen broeken. Geen wol, want dat zou gaan zweten. Het is alsof de Heer zegt, het wordt nooit een kramp voor je. Het mag ook geen kramp voor je worden. Het wordt niet een soort, in het zweet uw aanschijn zult gij uw brood verdienen of zo. Of, ja, het wordt allemaal zo zwaar en moeilijk. Hoe zwaar en moeilijk is de weg, hoe ver lijkt. Ja, ik doe maar een beetje zo. Dat is voor het cd'tje, dat ik zeg, dan kunnen ze dat allemaal goed zien. Maar flauw. Waar het om gaat is, er is niets wat doet zweten. Dat is mooi hoor. Vind ik zelf mooi. Maar het zijn wel hele kleine detaildingetjes. Maar die hadden linnen kleren aan. Ik wil je een suggestie doen. In de toekomst zal er een bruiloft van het lam plaatsvinden. Je vindt dat in Openbaring 19. En dan is de bruid gekleed in fijn wit linnen. Dit zijn de gerechtigheden van de heiligen, de rechtvaardige daden van de heiligen. Dus dat wat de heiligen aan goede dingen hebben gedaan, dat wordt daar zichtbaar. Maar wat heb jij voor goeds gedaan dan? Nou ja, een bekertje koud water gegeven aan iemand. Of misschien toch een bloemetje bezorgd. Of misschien dit en misschien dat gedaan. Misschien wel iets voor de Heere gezegd. Maar iedereen die iets voor de Heere heeft gedaan, komt vandaag of morgen tot de conclusie, ja, dat heb ik niet gedaan. Dat heeft de Heere in mij gedaan. Er is een oud lied dat zegt, wat een der uwen goeds bewerkte, het werd al door uw gena volbracht. Dus u deed het in mij. Ik voerde wel iets uit, maar u bewerkte dit in mij. De rechtvaardige daden van de heiligen komen terug op één rechtvaardige, en dat is de Heer Jezus zelf. In Daniël 10, het is hapslik, zo eventjes een beetje springtoestand. Maar in Daniël 10 wordt de Heer Jezus geschetst. In het boek Daniël wordt hij op verschillende manieren geschetst. Als een steen, als een mensenzoon. Nou, maar in Daniël 10 als de man in linnen kleding gekleed. Dat is een hele mooie uitdrukking. Openbaring 19 schetst de bruid in linnen. Daniël 10 schetst de bruidegom in linnen. We vragen ons altijd af in Openbaring 19. Ja, we weten wel hoe de bruid eruit ziet, maar we weten niet hoe de bruidegom eruit ziet. Dat is ook niet zo belangrijk, want ze vragen toch op de huwelijksdag alleen maar hoe zag zij eruit. Ze vragen nooit hoe hij eruit zag. Dat kennen we. Nee, maar we hebben Openbaring 19 en we weten hoe zij eruit ziet in linnen kleding. In Daniël 10 weten we hoe hij eruit ziet in linnen. En in Ezechiël 45 weten we hoe die priesters eruit zien. In linnen, precies. En ik ga nog één stap verder. En daarom durf ik ook te zeggen dat de rechtvaardige daden van die ene heilige tellen. Op de grote verzoendag had de hoge priester in de dagen van Mozes en later andere kleren aan. Normaal een prachtig gewaad van schitteringen, van edelstenen, van goud en van prachtige dingen. Nou, kleurrijk en gouden belletjes. Je kon die man horen lopen, aan alle kanten sprong het eraf. Maar één dag per jaar liep hij anders, had hij een ander pak aan. En dat was op de grote verzoendag. Dan had hij linnen, heilige linnen. Dan heb je het. Nu weet je, op de grote verzoendag heeft hij rechtvaardige daden laten zien. De rechtvaardige. En daarmee ben je bekleed. In de toekomst zullen de priesters bekleed zijn in dit kleed. Vandaag betekent dat ook als je priesterdienst verricht. Hoe gaat dat dan vandaag? Nou, dat is als je de Heer bedankt, als je hem prijst, als je hem lof zingt, als je hem aanbidt, iets aanbiedt, als je hem bij zijn tafel ontmoet. Als hij zegt, ik wil graag met je eten aan mijn tafel. Je mag komen. Maar hoe kom je dan? Nou, niet om in de hal van dit gebouw dan ineens allemaal een andere jurk aan te trekken. Dat, nou, zou misschien kunnen een keer. Maar ja, dat wordt een verkleedpartij van je welste iedere keer. Nee, maar in de toekomst zijn de priesters, de zonen van Zadok, dat was hun stamvader, daar bezig bij het altaar in linnen kleding. Zal ik het anders zeggen? Dat heb ik wel eens vaker gepoogd. De skyline van Jeruzalem wordt nu beheerst door islamitische heiligdommen. Nu, want die rotskoepel die valt op, weet je wel. En de moskee van Omar, die donkere, die valt op. En daar zijn wat minoretten, nou, en die maken ook nog wat herrie. Die hebben geen beperkingen wat de decibels betreft en zo. Dus dat knalt over Jeruzalem. En Jeruzalem is een drukke stad. Je komt dan niet meer tot stilte. En misschien is dit wel een tactiek van de tegenstander om onrust en om geen stilte te brengen. Het was heel merkwaardig dat er 3000 jongeren in Rotterdam waren vorige week. Of deze week nog? Nee, vorige week. Uit Taizee die daar de stilte zochten. En die stilte kenden. Nou, en 30.000. Sorry hoor, 30.000. Een stadion vol. En er was helemaal geen politie. Dat moet toch een keer opvallen. 10.000 mensen in een stadion is heibel, is rommel, is geschreeuw. Nou, is vuilnis, is van alles. 30.000 en er is niks. Stilte. Maar in Jeruzalem is nu geen stilte. Dus de skyline van Jeruzalem wordt nu beheerst door islamitische heiligdommen en een hoop herrie. En dan wordt de skyline van Jeruzalem in de toekomst, let op hè. Want die hele tempelberg is weggeschoven. Dus al die gebouwen daarop zijn weg. En er staat één heiligdom. En in het heiligdom is een levensgroot torenhoog altaar. Met 3 etages zelfs. Dus een soort toren. En dan omhoog gebouwd. En op die bovenste trans van dat altaar, daar zijn die zonen van Zadok. En dan sta je op de Olijfberg even. Je bent met een groep zoals we nu vandaag de dag op een veilige grote afstand kunnen zeggen. Kijk, daar heb je de rotskoepel. Nou, dan staan ze daar op de Olijfberg en ze kijken naar Jeruzalem. En ze zien daar de priesters in linnen bij de tafel van de Heer. Elke dag. Dat is het nieuwe gezicht van Jeruzalem. Een altaar. En daar worden de priesters gebruikt in dezelfde kledij als de hoge priester in de oude dag. Dezelfde kledij als de bruid in de toekomst. Altijd hetzelfde. Dit is super. Ik hoop dat je dat begrijpt. Vanuit Jeruzalem is er dan zegen. Een grote zegen stroomt uit Jeruzalem. Dat is die zogenaamde Tempelbeek. We hebben daarvan gelezen in hoofdstuk 47. Nou, die borrelt op uit het huis des Heren. Dus de oorsprong van Gods zegenrivier is het huis van de Heren. Daar komt het vandaan. En dan stroomt die rivier in oostelijke richting. Dus in de richting van de Dode Zee. Die dan weer herstel kent. Er zullen zelfs vissers zijn in Engedi. Er staat van alles over in de Bijbel. Maar dat laat ik nu maar even los. Feit is dat die zegenrivier ontspringt bij het altaar. Waar zou vandaag de zegen van de Heere ontspringen? Nou, dat is maar één plek, dat zegt u zelf. Dat heb ik net al gezegd met u. Want de Heere heeft maar één plaats waar hij kan staan en zegenen. Dat was bij het altaar. Nu, daar ontspringt dus ook die zegenrivier. Heel begrijpelijk. Kan er eigenlijk ook niet anders. En dan komt die zegenstroom. En dan word jij uitgenodigd om daar een klein beetje te gaan meten. Dan mag je 500 meter gaan en met een soort meetstok. Nou, dan is het water tot aan je enkels. Meet je nog een keer 500 meter, dan is het tot aan je knieën. Nog een keer, dan is het tot aan je lenderen. Nog een keer, en dan kun je er al in zwemmen. Dan is het zo groot dat het een grote stromende rivier is. Hoe ver ben je? Ja, dat weet ik ook niet. Heel vaak is dit vergeleken met geestelijke groei. En eigenlijk ga ik daar wel een beetje in mee. Hoe ver ben je? Wat heb je vandaag gemeten of in de voorbije tijd? Misschien wel in 2010 gemeten. En ben je ook van plan om nog verder te gaan? En als je terugkeert, dan zie je dat diezelfde route enorme bomengroei heeft laten zien. Alsof het de zegen eruit barstte. Alsof de zegen gewoon omhoog spoot, zal ik maar zeggen. Ik hoop dat de gemeente van Houten verder gaat. En dat ze opnieuw gaan ontdekken dat de zegen van de Heere ontspringt bij het altaar. Kan niet anders. In het huis van de Heere. Kan niet anders. En dat je zelf wil zeggen, Heere, ja, ik proef er al een beetje van. Want tot aan je enkels in het water lopen is nog niet echt een zwembad, zal ik maar zeggen. Tot aan je knieën. Nou, het wordt al een beetje pootje baard. Tot aan je lenderen. Ja, nu wordt het tijd dat we misschien wel een zwemgordeltje omdoen voor de geoefenden, bij wijze van. En dan kom je nog een stapje verder en dan kun je erin zwemmen. Dan kun je nog verder gaan. Waar ben je? Waar zit je? Vraag je nu zelf eens een keer af, waar zit ik nu, Heer Jezus? Heb ik al meer van uw zegen in kaart kunnen brengen? En als ik terugkom, overal waar ik geweest ben, Maar als je halverwege terugkomt, zie je lang zoveel bomen niet. Dan als je helemaal verder gaat, dan zie je nog veel meer bomen. Met andere woorden, het meten van die zegen is niet alleen die 500 meter, 1000 ellen. Een el is ongeveer 50 centimeter. Is ook de boom. De boom van het leven. En ik mag dat zeggen, omdat in het boek Openbaring aan weerszijden van die straat bomen zijn. Maar dat is daar de boom des levens. En de boom des levens is het kruis van onze Heer Jezus. Heb je nu meer gezien van het kruis en van zijn werk en van wat hij daar deed dan toen je tot geloof kwam? Ben je gegroeid in geestelijke zin? Ben je dichterbij gekomen? Ik weet het, het gaat altijd over horizontale dingen, hoe we met elkaar moeten omgaan, is ook belangrijk. Nou, oliebollen zijn ook belangrijk. Het is allemaal belangrijk, maar je voelt op je klompjes aan dat het dat niet is hier. Dat het niet gaat om horizontale dingen. Het gaat kennelijk om de Heer Jezus. Hoe ver ben je nu? Waar zit je nu? Die Tempelbeek is daarvan een enorme meetstok. Een soort graadmeter. Daar kun je gewoon aan meten waar je zit. Hoe ver je bent. En tenslotte, als je dat gezien hebt, denk je, nou heren, u bent de enige. En alle namen die wij bedenken, hoe mooi ook, die vervagen toch. Want er blijft maar één naam over en dat bent u zelf. Yahweh Shammah, de Heere is al daar. Dat is de naam van de stad. Je moet je voorstellen dat de Heere de stad verlaat in het begin van Ezechiël. Dat hij er niet meer kan wonen, want dat hele zaakje wordt afgebroken. Dat hele huis gaat stuk, Jeruzalem gaat kapot. En nu is hij terug. En nu heet de stad naar hemzelf. Ik ben er. En dat is genoeg. Als de Heer Jezus in je leven is, dan is Hij er. En dat is genoeg. Dan ben je zo'n gelukkig mens. Dan kun je eigenlijk je geluk niet eens afpalen. Je kunt het niet eens opmeten. Nou, je ziet het gebeuren, hè? Die meetstok van de Heer. Eigenlijk hebben we een prachtig Bijbelboek in onze handen. Het Oude Testament. Een schitterend stukje profetie. En dat is voor vandaag ook bijzonder dat je nu al mag genieten van die zegen die de Heere zelf is. Want Hij is onze vrede en Hij is onze zegen. Hij is de bron van zegen die in het heiligdom ontspringt. Zo zingen we wel eens in een lied. Hij is het. Hij is de bron van zegen. Het is de Heer Jezus. Lieve broeder en zuster, als dat voorop staat, het nieuwe jaar, dan wordt het een bijzonder jaar. Dat zijn de bouw. Maar dat is ook zo. Een beetje afstand voor hem. Dus alsjeblieft, eerbied voor hem, respect voor hem moet blijven. En aan de andere kant, je eigenlijk helemaal in het zwembad van zijn zegen gooien. Je kunt erin zwemmen. Je zou er bijna in verdrinken, zouden we zeggen. Maar dat bedoel ik dus niet negatief. Maar zoveel, alles om je heen is zegen. Alles. En niet een heel klein beetje. Ik weet het, die zijn er. Met een heel klein beetje zegen. Minimaal. Nou ja, anderen hebben iets meer. Maar jij en ik, we mogen in die stroom van zegen zwemmen. Daar wil ik zijn, Heer Jezus. In de stroom van uw zegen. Want ik wil u zelf zien. En als ik naar die bomen kijk aan de kant van, oh ja, het kruis. Nou, ik veronderstel, elke 5 meter staat er weer zo'n boom. Kruis, kruis, kruis. Ik ben een hele, alsof het een soort allee wordt met alleen maar boom des levens. Alleen maar bomen. En ze wijzen allemaal, al die bomen, naar dat ene geweldige hout des levens. Het kruis van onze Heer Jezus. U bent gezegend door hem. Vader, dank u wel dat we zo naar het boek Ezechiël mogen kijken. Een geweldig Bijbelboek, een prachtig profetisch vergezicht. Wat zal er nog veel veranderen in Jeruzalem? Wat gaat er nog wat gebeuren? En of de vijand nu wel of niet actief is, dit gaat door. Want u zegt dat het doorgaat. U hebt het gezegd en dus gaat het door. Dank u wel voor die geweldige toezegging. Dank u ook dat we daar in overdrachtelijke zin van mogen genieten. En dat we nu al mogen weten, we hebben de boom des levens leren kennen. We kennen de Heer Jezus. En we weten van het kruis. En we zijn door het geloof in hem uw kinderen geworden. We zijn in linnenkleding gestoken. En we mogen deze dingen nu al genieten. Het is misschien even wennen aan het taalgebruik, maar u wilt ons zo bijzonder bemoedigen met Ezechiël. En u wilt duidelijk maken dat dat de plek is waar u bent. waar u woont. En waar u woont, daar gebiedt u uw zegen. Waar de Heere woont, daar gebiedt hij zijn zegen. Dank u wel, Vader. Dank u wel, Heer Jezus. Dank u wel dat de Heilige Geest in ons woont. Dank u wel voor de Bijbel. Dank u wel voor uw bijzondere zorg. We prijzen u. Amen.